Openbaring 22. En we waren gebleven bij het 17e vers. En daar lezen we dan. En dan is het Johannes die daar getuigt in vers 17 tot 19. En dan lezen we dan. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En wat je hier ziet is dat er hier een uitnodiging naar de wereld uitgaat. Enerzijds door de Heilige Geest. De geest die spreekt. En anderzijds is het de bruid. En we hebben al eerder gezien, de bruid, dat is het hemels Jeruzalem. En het hemels Jeruzalem, dat heeft te maken met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus je zou je ook kunnen zeggen, en de geest, die namens God en Christus spreekt, en de bruid, dan zou je kunnen zeggen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die nodigen uit. Zo kun je dat zien. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde nodigen uit. Laten we het eerst even hebben over die geest. En daar hebben we eigenlijk vanochtend ook al over gehad. Die geest spreekt als het ware, die is als het ware de trooster tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst en waarschijnlijk ook tot aan de komst van het hemels Jeruzalem. En dat opzicht is het goed om Johannes 14, die hebben op het stensel staan, vers 16 en 17 te lezen. Ik denk dat we soms wat te... Dan misschien niet altijd goed genoeg bij stilstaan, maar die troostende werking van de geest. Ook in ons eigenlijk eigen leven. Op moeilijke momenten, dat we daar misschien soms ook al te weinig gebruik van maken. En dan staat er in Johannes 14, vers 16 en 17. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Niet Christus die op dat moment troost die er is. Maar de geest wordt dat. Opdat hij, die trooster dus, bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Het is natuurlijk niet de geest van de wereld. Het is de geest die uit de hemel komt. Waar we eerder ook vandaag zeiden. Het is als het ware. Als je gelooft dat er een stukje hemel in jouw leven komt. En dat is het eerste. Hè? En dan weten we ook van die geest. Het staat ergens in Galaten. Die geest die roept ook in ons. Abba Vader. En die zegt ook ons. Richt je op de Vader. En als je dan even terugkomt over, op die identiteit. Waar we het vanochtend over hadden. Dan kun je ook zeggen. Van ja, die geest bepaalt waar wij onze identiteit hebben liggen. En die geest bepaalt ook waar wij ons burgerschap hebben liggen. Waar we thuis horen. Waar we onze naam hebben liggen. Waar we onze stad hebben liggen. Ik zie niet op wij zien niet op het aardse Jeruzalem. Zo wordt het dan volgens mij verwoord in Galaten of Hebreeën. In Galaten. Maar we zien op het hemels Jeruzalem. Of de Hebreeën stad. We verwachten een toekomstige stad. We verwachten niet van ons Nederlands burgerschap, ook al maken we ons soms nog zo druk over de politiek hier. En dat zou dus eigenlijk niet hoeven. Maar we verwachten een hemels vaderland. En dan zie je als het ware ook dat die geest van dat vaderland getuigt. En ergens trekt dat vaderland ook in ons. Want ik denk allemaal wel dat als je eerlijk bent, dat je soms wel eens heimwee kan hebben. Soms dan mooie momenten uit je leven. Maar misschien ook van hele mooie vakantiebestemmingen waar je bent geweest. Hè. Dus ook hele mooie bestemmingen in de wereld waar je denkt van, oh, daar heb ik wel een soort heimwee naar. Maar ja, als je daar bent, heb je weer heimwee naar huis. Voelt je eigenlijk, waar je ook bent, altijd wel in een bepaalde mate onvolledig. Dat je denkt, ja, maar is het niet helemaal. En eigenlijk is dat heimwee naar de hemel waar het namelijk volkomen zal zijn. Als je nou eens al die mooie momenten hier op aarde dan bij elkaar pakt. Mooie vakanties. Ik denk zelf altijd, ik vind de Dolomieten vond ik prachtig. Ik ben er twee keer geweest. Prachtig. Echt geweldig mooi gebied. Maar ik vind bij mij, als ik thuis in het Groene Hart, heeft echt zo'n mooie kant. Als ik daar rond fiets, kan ik ook heel erg genieten. Maar ja, je kunt niet allemaal je tegelijk hebben. Als je al die mooie momenten allemaal eens bij elkaar pakt. Nou, je rekt het uit op de eeuwigheid. Ja, dan is dat naar waar we verlangen. Daar is ons thuis. En ik denk dat als we straks in de hemel aankomen, dat we dan ook zullen zeggen van ja, dit is nou precies waar ik nou uiteindelijk altijd naar verlangd heb. Dit is nou echt waar ik me helemaal, niet 100, maar 1000% thuis voel. Ik ben thuisgekomen. Nou, en als je dan zegt dat de bruid ons uitnodigt, dan zou je dat eigenlijk in ons leven kunnen vertalen als het heimwee naar het thuis, wat we hier uiteindelijk niet echt vinden. Maar wat de hemel is. De hemel die trekt aan ons. Dat is die uitnodiging. En dan gaat het ook nog verder in vers 17. Het zijn de geest die in ons spreken. De geest van God en de geest van Christus. Maar ook het toekomstig vaderland. Wat naar ons trekt. Maar dat klinkt in ons. Maar er wordt ons eigenlijk als het ware ook een boodschap meegegeven. Of de gelovigen hier. Ik pas toch gewoon maar eventjes. Zeker zin ook op ons toe. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Ja, in die zin mag onze uitnodiging, bijvoorbeeld wat jij vanochtend ook gaf over bij het tankstation, dus een klein zaadje, zo van, ja, weet je, dit is voor mij belangrijk. En dat hoeft niet eens altijd zo direct te zijn, dat je op een zeepkist op straat gaat staan en een witte jurk aantrekt of zo en dan van alles gaat roepen. Maar er is soms ook even een gesprek wel eens dat je met iemand hebt. En dat je probeert in ieder geval mensen aan het denken te zetten. En inderdaad dat je getuigt en niet overtuigt. En net zoals we het over de Bijbel zeiden. De Bijbel hoeft zichzelf ook niet te wij hoeven de Bijbel niet te bewijzen. De Bijbel bewijst zichzelf. Nou, die uitnodiging mag je uit laten gaan. En dan mag je mensen ook op wijzen. Nou, en dan eigenlijk vind ik wel mooi wat er in het vervolg van vers 17 staat. Waar dan staat, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Je zou soms ook eigenlijk kunnen zeggen, wij hebben dorst, ik noemde het dan net heimwee, naar het toekomstige vaderland. We hebben dorst, niet alleen naar een plek waar we ons helemaal zo lang voelen, maar ook naar wie we zelf als persoon zijn. Dat je... Ja, die lastige dingen in je leven, het verleden dat je meedraagt, maar ook je eigen eigenschappen die je met je meedraagt, in negatieve zin, dat je dat af kan leggen en dat je uiteindelijk helemaal die persoon zou willen zijn, dat je die persoon bent die je zou willen zijn. En als we in de hemel komen, zullen we meemaken dat we nog meer zullen zijn dan dat. Dat we meer zullen zijn dan dat we ooit hebben kunnen hopen dat we zouden zijn. Nou, dat is denk ik wel... een ding. Ja, dan had ik nog een aantal teksten. Dan ben ik al voor op mijn teksten uitgelopen. Als het gaat over de geest en je thuis en ons nieuw thuis in de hemel, kun je in Efeze 1 vers 13b en 14 kun je daar de verbinding ook wel trouwens in lezen. In hem zijt gij toen gij gelovig werd ook verzegeld met Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Dus het hebben van Heilige Geest, de kracht van Heilige Geest, is een bewijs dat we straks in de hemel thuis mogen komen, is ook een getuigt er ook van dat we de hemel toe behoren. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. En dan is het uiteindelijk tot lof van Gods heerlijkheid. En dan had ik ook nog 2 Korinthe 5 vers 17... staan. Wat ik eigenlijk net al zei, van ja, we dragen als het ware een stukje hemel in ons. Nou, ik vind dat het heel mooi verwoord wordt in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wij zijn enerzijds in de hemel, maar anderzijds is de hemel ook in ons. En dat is iets wat ons niet meer afgepakt kan worden. Zie je ook elders verwoord door Paulus in de Korintiërs als een schat in aardevaten. Waarbij het aardevat ziet op ons vergankelijke en vaak ook broze lichaam. Maar goed, we waren dus aanbeland bij die geestelijke dorst. Dus ik zou kunnen zeggen die heimwee. Heimwee naar het hemels vaderland. En ja, als je daar heimwee naar hebt, dan mag je komen om het water des levens te nemen voor niets. Enerzijds ziet dat op de toekomst in de hemel, waar ook gesproken wordt over het water dat uit de troon komt. Maar anderzijds ziet dat ook op de situatie zoals die nu hier op aarde is. En daarvoor gaan we naar Johannes 7, vers 38 en 39. En dat vers zou je op twee verschillende manieren uit kunnen leggen. Maar volgens mij maakt dat voor de betekenis, uiteindelijk kan dat allebei. En laten beide uitleggingen ieder één kant van de medaille zien. Laten we eerst het vers eens even lezen zoals het gewoon tegenkomen in de herziende Statenvertaling. En het staat hier dan op het blad. En dan zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Je kunt het vers op twee manieren eigenlijk ook vertalen, opvatten. De eerste is zoals die hier staat. En de tweede, maar die gaat eraan vooraf, is de volgende. En dan moet je hem lezen als volgt. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn, met een hoofdletter, binnenste vloeien. Dan betekent het dat die stromen van levend water niet bij de gelovigen vandaan komen, maar bij Christus vandaan komen. Christus is de bron van het levend water. Nou, dit is een feit wat waar is. We vinden dat ook, ik wil dat even laten voor nu, maar we vinden het ook elders in de schrift terug, dat het levend water bij Christus te vinden is. En trouwens, je vindt het ook in Openbaring terug. Christus is de bron van het levend water. En ik denk dat je dat heel breed kan zien. Aan de ene kant zie je dat op het heil, de verlossing die we hebben ontvangen, maar aan de andere kant ook in een stukje, ja, de troost, zeg maar, van de Heilige Geest die je mag ontvangen. En de liefde die je van God mag ontvangen. Je kunt het ook zien in de vrucht van de Geest. Ik denk dat je dat heel breed mag zien. Nou, dat kun je allemaal halen bij Christus. Het zijn allemaal dingen die ook kenmerken van zijn identiteit zijn. Maar je kunt het vers ook, en ik wil het gewoon even in het midden laten, want ik denk dat het allebei waar is. Je kunt het ook zeggen, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan met een kleine letter. Als je je door Christus laat vloeien, of laat overvloeien, dan krijg je zoveel genade dat je het uit kan delen aan een ander. De emmer loopt als het ware over en je mag het uitdelen aan een ander. En dat sluit ergens ook wel weer aan bij wat we hebben gelezen aan het begin van vers 17, waar de ander aan de ene kant zegt en de geest en de bruid zeggen kom. En die boodschap mogen wij vervolgens doorgeven, want dat staat er dan en laat hij die het hoort zeggen kom. Aan de ene kant troost God ons met zijn geest en geeft hij ons genade. En we krijgen daar zoveel van dat we dat aan anderen mogen uitdelen. Nou, dat is denk ik wat we hieruit mogen leren. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat mag nu al, maar dat mag helemaal dan vanuit het besef dat waar nu vaak ook nog onvolkomen is, omdat we in een gebroken wereld leven en in een lichaam waar de zonde in heerst, mag je weten dat het straks volkomen zal zijn. Dat is waar we naar uit mogen kijken. Dan zullen we daadwerkelijk in al onze behoeften, hè, in echte werkelijk alle behoeften voorzien worden. Ja, nu gebeurt dat geestelijk, maar soms ook niet in fysieke, lichamelijke zin. Als je ziek wordt, of als je in een situatie komt waarin je vrijheid wordt ontnomen, of waar je met honger of wat dan ook te maken hebt. Nou, dat is wat dit, de troost die we uit dit vers mogen hebben. De geest getuigt ons van een betere toekomst, waar we nu al door die geest ook van mogen proeven en ja, van waarheid we mogen leven. Gaan we naar het volgende vers. Vers 18 en 19. Dat is een hele andere toon. Het is een waarschuwing. En eigenlijk hadden we de inhoud daarvan al een beetje vanochtend ook al aangehaald. En laten we die beide versen even lezen. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. En ja, aan de ene kant kun je zeggen, dit gedeelte, zoals alles, is geschreven in die context van die tijd. Als het gaat over die plagen. Als wij Openbaring geen recht doen, ja, dat wil nog niet zeggen dat we deel krijgen aan die plagen. Misschien zijn we voor die kant tijd wel ontslapen. En aan de andere kant is het wel zo, dat wanneer jij zelf aan de haal gaat met de boodschap van de Bijbel, in algehele zin, in algemene zin, je daarmee wel schade toebrengt aan je eigen geloof. En soms ook schade toebrengt aan het geloof van anderen. Dus het is eigenlijk altijd wel zo dat het belangrijk is om met enige voorzichtigheid toch de Bijbel uit te leggen. Ja, en inderdaad ook niet te hard te roepen van dit is de waarheid. Nou, wij hoeven het niet te roepen dat de Bijbel de waarheid is. Dat de Bijbel is groot genoeg, hè, en is sterk ook genoeg om zelf die waarheid uit te dragen. We mogen getuigen van de Bijbel. We hoeven de Bijbel niet aan anderen te overtuigen. Dat is wat we mogen weten. Nou, en hier vinden we dan vooral een waarschuwing aan dwaaleraren en valse profeten. Ja, het is ook gewoon een waarschuwing om niet te lichtzinnig en eigenzinnig met dit Bijbelboek, maar uiteindelijk met de gehele schrift om te gaan. Dan kunnen we ook denken in dit verband aan Deuteronomium 4 vers 2. Deuteronomium 4 vers 2 staat op stencil, de laatste tekst van een stencil. Waar God tegen Israël zegt, u mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen. En er ook niets van afdoen. Opdat u de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Ja, u mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Overigens is dat Mozes die het hier tegen het volk Israël zegt. Niets aan toevoegen, niets aan afdoen. Het Gods woord is op zichzelf voldoende. Het is volmaakt, het heeft genoeg aan zichzelf. En het heeft geen verdediging van ons nodig. En ook geen toevoeging. We mogen erover schrijven, we mogen erover nadenken. Maar het is altijd moeten we beseffen dat ieder woord dat door mensen gesproken wordt over de Bijbel. En wie dat ook is, hè, of die nou een jurk, een toga aan heeft of niet. Of dat hij nou 100.000 boeken erover heeft geschreven. Het blijft altijd de interpretatie van mensen. Echter, hè? Tegenover die waarschuwing staat overigens wel ook, en dat denk ik dus wel heel belangrijk, hè? Wel een maar, Openbaring 1 vers 3. Openbaring 1 vers 3. Openbaring 1 vers 3. En dan lezen we dan, zalig is hij die leest, en eigenlijk werd ermee bedoeld voorleest, want zo gebeurde dat, hè, die boekrol kwam binnen in de gemeente, en ze hadden geen kopieerapparaat in die tijd, en er werd dan door iemand voorgelezen, en zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, dat geldt dan hier in het bijzonder, hè, voor de toehoorders, die de spoedige wederkomst van Christus verwachten. Maar het is ook voor ons zo dat je kunt zeggen, ja, we zijn er gelukkig, we mogen er gelukkig mee zijn. Als we die Bijbel lezen, of als we die voorgelezen krijgen, of we praten er met elkaar over, we denken er met elkaar over. En dat we daar ook wat mee doen in ons leven. En dan zie je ook Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Natuurlijk ziet dat in diepste op Christus, maar in Christus mogen wij die weg ook gaan. Dat geldt eigenlijk voor alle psalmen. We zijn in Christus, we mogen die weg in Christus gaan. En er staat er, alles gelukt hem. Ja, niet naar menselijke zin altijd in het leven, want er mislukt heel veel in ons leven. Maar in geestelijke zin kan je leven, hè, theoretisch gezien, want we maken allemaal fouten, kan het 100% een succes zijn, terwijl het menselijk gezien 100% mislukking is. Zo gaat dat, zo werkt dat bij God. Ook omdat we mogen weten dat God, hè, alle dingen ten goede doet medewerken voor hen die hem liefhebben. En daar vinden we dan het kantelpunt. Menselijke mislukking kan God omzetten in geestelijke groei en in geestelijk wandelproces met hem. Nou, gaan we weer terug. Gaan we het laatste vers, ene laatste vers. En na het getuigenis van de engel en Johannes, staat hij dan, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Is het nu Christus die getuigt? En want de engel die zei in Openbaring 22 vers 16, laten we even wat het is. Wat hier even om gaat is dat Christus hier getuigt, ja, ik kom spoedig. En dan zie je vervolgens dat eigenlijk Johannes uitroept, ja, kom Heer Jezus. Dus de woorden, ja, ik kom spoedig, amen, dat zegt Christus. En vervolgens zegt Johannes, ja, kom Heer Jezus. En daar spreekt aan de ene kant, het bijzondere is dat de Heer Jezus eerst spreekt, ja, ik kom spoedig. Het begin van God uit, dat is wat we hier kunnen zien. En dan mag daar uiteindelijk het getuigenis van Johannes, die namens de gelovigen spreekt, opvolgen, ja, kom Heer Jezus. We hebben het heel vaak zo over van, ja, de mens zoekt God, maar het is hier eerst God, Christus, die de mens opzoekt. En de gelovige mag daar dan een antwoord op geven. Dat is wat we hier mogen zien. En de Heer Jezus bevestigt hier nogmaals dat hij spoedig zal komen. Hij doet dat eerder. Het is ook puur als troost in de Openbaring. Kijk maar eens mee, Openbaring 3 vers 11. Openbaring 3 vers 11. Daar zegt de Heer Jezus, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. In Openbaring 22 vers 7 spreekt de Heer Jezus ook. Zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En dan ook in vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij. En om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En hier dan het derde, of eigenlijk de vierde keer zelfs dat het gezegd wordt. Zie, ja, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Nou, dat maakt in ieder geval, het feit dat Christus spoedig zal komen, maakt het Bijbelboek Openbaring urgent in de tijd van Johannes. Maar overigens ook, hè, zoals we de afgelopen tijd hebben gezien, heeft het ook voor ons, is het ook voor ons niet van minder waarde. Nou, en dan zegt de Heer Jezus ook nog amen. En dat is het laatste woord dat Christus spreekt in de Bijbel. Wat is het laatste woord dat Christus spreekt in de Bijbel? Nou, dat is amen. En dat is eigenlijk zo van, zo is het. Het wordt bekrachtigd. En dat is uiteindelijk het laatste woord als je zoiets hebt van, ja, wat is nou het laatste wat Christus heeft gezegd in de Bijbel? En dan is dat amen. Ja, ik kom spoedig. Amen. Zo is het. Ik zal komen. En dat is een belofte die we altijd in ons hoofd mogen meedragen. We mogen hem verwachten. We mogen hem verwachten te ontmoeten. Als wij komen te sterven. Maar de wereld mag hem ook verwachten. Dat hij hier alles weer heel komt maken. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen van Christus verdwijnt van het toneel. En zoals hij dat in de evangelie heeft gedaan, dat doet hij niet voordat hij iets achterlaat voor de gelovigen. En we hebben Johannes gezien dat dat de trooster is. En hier zien we dat ook, want voordat de Heer Jezus zegt, ja, ik kom spoedig, amen, hebben we eerst nog vers 17 gelezen, waar staat, en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En die geest die blijft achter. En die trekt ons naar boven. En de belofte van dat toekomstige vaderland. Nadat de Heer Jezus dat heeft gegeven. En ook door zijn dood bewerkstelligd heeft. Kan hij zeggen van, nu ga ik weg. En nu vaar ik als het ware in zekere zin weer op ten hemel. Maar ik zal terugkomen. En jullie zullen naar dat vaderland gaan. En die belofte van die geest, die zal uitkomen. En dan mag je daar als gelovige, en dat doet Johannes hier, bevestigend op antwoorden. Ja, kom Heere Jezus. Ja, Heere Jezus, we zien naar u uit. We zien er naar uit om u te ontmoeten. We zien er naar uit om u van aangezicht tot aangezicht te kennen. En het begrip Heere Jezus, dat wijst hier natuurlijk op de wijze waarop Johannes Christus fysiek kende. De Heer Jezus wijst natuurlijk op de Heer Jezus zoals hij op aarde was. Zoals hij omgang had met Johannes en de andere discipelen. En zoals hij hen in die tijd toen leerde en vertroostte. Ja, kom Heer Jezus, ja, hier, laat mij weer u zien. Laat mij weer uw fysiek zien. Laat mij weer fysiek die omgang met u hebben. Hij verlangt hier naar het fysiek weerzien van Christus. Dat is wat we hier zien. Als het ware weer een reunie. De laatste reunie die er zal zijn dan. Dat ze weer verenigd worden. En dan komen we bij het laatste vers, vers 21. De genade, wat de basis vormt van alles wat hier staat in Openbaring, van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. En die genade die sterkt en die troost. En voor dat moment. En die zal hij uiteindelijk ook brengen in het Nieuwe Jeruzalem. Genade is nu leven. Vanuit de zegeningen die God ons geeft. Maar ziet ook op het overvloed die de gelovige krijgt. Als die met Christus herenigd wordt in de hemelse heerlijkheid. En ook dan sluit Johannes af met amen. Hij zegt de woorden van de Heer Jezus na. Zo is het. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Zo is het te geloven. Want dat is geloof. Dat de genade met ons meegaat. En dat we ook geloven vanuit genade. Ja, en zo is Openbaring tot een eind gekomen voor ons wat dat betreft. En natuurlijk kunnen we altijd nog weer lezen, nieuwe dingen ontdekken. Maar wel wat betreft 32 studiedagen. En wil ik eigenlijk toch nog, ook omdat de tijd dat nog wat toeliet, even kort nog even dat hele Bijbelboek samenvatten. Dus even te zien van, hé, waar ging het nou ook alweer over? En wat was nou het geval? Daar hebben we vanochtend ook al wat over gezegd, hè. Ja, we weten dat Johannes zo tussen 55 en 60 na Christus op het eiland Patmos was. En dat hij in de geest werd meegenomen naar de dag van de Here. En dat de verwachting van de wederkomst nog zeer nabij was. En uiteindelijk zei hij dat op en hij stuurt hij dat als een rondzendbrief naar 7 gemeenten in Klein-Azië. Zeg maar het Aziatische deel van Turkije. En we hebben gezien in het boek dat het een enorm groot Joods karakter heeft. Heel veel oud-testamentische verwijzingen. Maar uiteindelijk dat wel het gericht ook is op de wereld. En dat maakt soms een beetje dat Bijbelboek een beetje lastig. De ene zegt, ja, het gaat over de hele wereld. En de ander zegt, ja, maar het is alleen voor Israël. Nee, het is een samengaan. We zien ook uiteindelijk dat God, een God blijkt van alle volken. En dat zijn ten bij de mensen in het algemeen is. En in dat opzicht dat er straks geen onderscheid meer zal zijn tussen de verschillende volken, maar dat het allemaal dienstknechten en mensen van God zijn. Ja, en als je dan het Bijbelboek leest, en als je dan plaatst tegen de achtergrond van de tijd waarin het geschreven is, dan merk je heel duidelijk de invloeden van de Romeinse overheersing in die tijd. En dat het Romeinse Rijk in die tijd een prominente rol speelde. En die hebben ook uiteindelijk ook aangetroffen het Romeinse Rijk als de hoer van Babylon. Nou, dat zijn een beetje de algemene kenmerken van dat Bijbelboek. En dan het sleutelvers. Ook altijd wel weer een belangrijk gegeven. Eigenlijk is het deels een herhaling van de eerste Bijbelstudie, maar dat is alweer jaren terug. Wat was ook alweer het sleutelvers? Ja, het sleutelvers is toch, wat zijn de meeste uitleggers over eens, vers 19 van hoofdstuk 1. Openbaring 1 vers 19. Openbaring 1 vers 19. En dan kom je eigenlijk weer bij die indeling, al een hele tijd terug, zo'n schema wat we hadden. Maar dan laten we eerst het vers lezen en laten we dan even bij die indeling stilstaan. Openbaring 1 vers 19 staat, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Ja, en dan gaan we even kijken wat dat vers betekent. Wat is hetgeen Johannes heeft gezien? Nou, dat is datgene wat zich afspeelt, als het ware even grofweg gezegd, tussen Openbaring 1 vers 1 en Openbaring 1 vers 18. Wat tot dan toe, totdat dat vers 19 gezegd wordt, wat tot dan toe eigenlijk beschreven staat. Dat is hetgeen gezien is. En dan vervolgens staat er, en wat is? En wat is duidt eigenlijk op wat het betekent. Wat is de betekenis daarvan? Nou, wat het is, vinden we uitgelegd in vers 20. He, wat de betekenis is. Dan staat er geschreven het geheimnis van de sterren die u gezien hebt. En van de 7 gouden kandelaren is de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten. Nou, dan staat er heel vaak zijn. Hè? En dat drukt die betekenis uit. Dus hetgeen wat gezien is, dat vinden we in hoofdstuk 1 vers 1 tot 18 terug. Namelijk Christus die wandelt tussen de kandelaren. Wat de betekenis ervan is, lezen we in vers 20 van Openbaring 1. En in de uitwerking daarvan in hoofdstuk 2 en 3. Dat zijn die brieven aan die gemeenten die geschreven zijn. En wat hierna zal geschieden, dat ziet op de toekomst. Dat lezen we vanaf 1 Openbaring 4 vers 1. Want daar staat ook Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik. Dan vinden we hetzelfde woord terug. En dat is dus dan als het ware de profetie. En je zou kunnen zeggen dat wat u hebt gezien en wat is, dat ziet op het heden van de tijd van Johannes. En wat hierna zal geschieden, dat zag op de toekomst, toen, nabije toekomst. Maar omdat de wederkomst van Christus uitgesteld is, zijn dat dingen die in zekere zin nog moeten gaan gebeuren. Nou, dat wat betreft het sleutelvers. Dat bepaalt een beetje hoe de indeling van het boek Openbaring is. Dan gaan we naar de inhoud. En ook daar hebben we al eens bij stilgestaan. En ook dat is eigenlijk ook wel op het stensel terug te zien. Allereerst vinden we in Openbaring 1, vers 1 tot 8, vinden we de inleiding terug. Nou, dat speelt zich af in de tijd van Johannes. En dan volgen we weer een wat andere indeling. Dan vanaf Openbaring 1, vers 9 tot Openbaring 3, vers 22 gaat het over de 7 gemeentes. Ook dat speelt zich af in de tijd van Johannes. Dan vinden we vanaf hoofdstuk 4 vers 1. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend. En dan loopt helemaal door tot Openbaring 20 vers 15. Vinden we verdrukking, oordeel en verlossing. Dat is toekomstmuziek nu nog. Dus onvervulde profetie. En dan het volgende deel is Openbaring 21. En dat loopt tot en met vers 5 van Openbaring 22. Dat ziet ook op de toekomst en dan gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En tot slot, en dat hebben we vandaag behandeld. En dat ziet weer op het heden, de tijd van Johannes. Zien we het besluit, vers 6 tot 21 van Openbaring 22. En dan nog even over de boodschap. Ja, daar hebben we denk ik ook al vaak al genoeg over gezegd. Hè? Het is niet Openbaring van Johannes zoals je vaak hoort, maar het is de openbaring van Jezus Christus. Hij is de spil waarom dit boek draait. En dat moeten we toch denk ik iedere keer ons inprenten, want men gaat zich al heel gauw verliezen in de vraag wie is het beest en hoe is de volgorde van die gerichten. Het gaat om de komst van Jezus Christus. Dat staat centraal in het boek. En dat zagen we op 3 manieren terug. Allereerst openbaart Christus zich aan Johannes. Die verschijning die hij had op Patmos. In de tweede plaats is het Christus die zijn openbaring aan Johannes geeft. In dat opzicht is dit openbaring het bezit van Christus. En dat geeft hij als het ware aan Johannes. En in de derde plaats, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, is dat het hele boek leert dat Christus zich in de toekomst aan de wereld zal openbaren. En uiteindelijk de centrale boodschap, en die ook bemoedigend is, is dat het lijden van de gelovigen en het lijden van deze wereld uiteindelijk zal uitmonden in Christus' wederkomst. En dat wat er ook gebeurt, uiteindelijk, en dat zie je ook al in die versen die we hebben gelezen, van vers 17, en de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Nou, dat levend water kun je natuurlijk eigenlijk ook wel zien in het Bijbelboek Openbaring. Dat vormt een troost en dat vormt een profetie voor datgene wat komen gaat. En wat zich uiteindelijk geheel en al zal vervullen als Christus weerkomt. Ja, en een ander belangrijk ding is, je hebt het over de boodschap, gaat het over de wijze waarop Christus handelt. En daar hebben we al heel wat keren geleden bij stilgestaan en dat zie je in Openbaring 5 vers 5 terug. En eerlijk gezegd, over het hele gedeelte vooraf, laat hem even gewoon vanaf vers 1 van Openbaring 5 lezen. Openbaring 5 vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de rol zat een boekrol. En daar hebben we toen van gezegd, ja, dat is eigenlijk het testament van de aarde. Testament van deze wereld. Aan wie is deze wereld gegeven? Wie is de bezitter van deze wereld? Wie kan deze wereld redden? Wie gaat daar uiteindelijk de rentmeester over zijn? En die boekrol die was van binnen en van buiten beschreven. Het was een hele, je zou kunnen zeggen, het is een enorm grote erfenis die er te verdelen valt. Je zou kunnen, het is het hele universum. In dat opzicht drukt dat het dat uit. En het is dan verzegeld met 7 zegels, zoals dat te doen gebruikelijk was bij een testament. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En dat zo'n sterke engel dat roept, zo'n engel die veel weet, die stelt die vraag. Dat geeft al aan hoe moeilijk die vraag is. En dat vinden we ook in vers 3 terug. Maar er was niemand in de hemel, nog niet op de aarde of onder de aarde, niemand in het hele universum, die de boekrol kon openen of hem inzien. Nou, dat zou betekenen dat die aarde, die aan de vloek van de zonde onderworpen is, verloren zou gaan. Ja, daar moet Johannes erg om huilen, zoals we in vers 4 lezen. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En dan is er toch hoop, want een van de ouderlingen die bij de troon van God zit, zegt: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Christus is de erfgenaam van dit universum. En Christus is degene ook die dit universum in bezit kan nemen en weer kan herstellen. En dat is wat we in het boek Openbaring ook terugzien. Christus komt zijn erfdeel opeisen. En dan komt de Satan die het in bezit heeft genomen. En nadat de mens dat erfdeel had verkwanseld, hij komt om die uiteindelijk te vernietigen. Nou, ook dat maakt onderdeel uit van de boodschap van Openbaring. Nou, waar eindigt dat dan allemaal? Hè? Daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Nou, we mogen weten dat de vervloekte wereld van nu voorbij zal gaan. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarvan we in ieder geval kunnen zeggen dat die veel beter is dan wij kunnen dromen. We mogen ervan dromen, maar het zal heerlijker zijn dan wij in onze stoutste dromen kunnen zien, bedenken of beseffen. En voor kwaad, zonde en lijden zal geen plaats meer zijn. Nou, dan sluiten we uiteindelijk af. Ja, waarmee kunnen we dan mooi afsluiten. Eerlijk gezegd, ik vind de eerste verse van Openbaring 21 dan toch wel het mooiste. Hoe vaak je ze ook leest, ja, dat blijft toch heel troostrijk. En dat is dan ook het laatste deel, laatste woorden van deze Bijbelstudiedag. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij mogen dat ook eigenlijk in zekere zin met een geest dus ook zien. We mogen eraan denken, we mogen erover dromen. We mogen erover filosoferen, mits we maar niet onze filosofie als waarheid gaan bestempelen, want dan zouden we afdoen aan dit woord. Als we altijd zeggen van, ja, ik denk er zo over, het zou wel zo kunnen zijn, maar laat het dan zijn voor wat het is. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En wat Johannes heeft opgeschreven, hebben wij mogen horen. En we mogen dat, als zich daar de gelegenheid voor doet, direct of indirect ook aan anderen doorgeven. En vooral daar ook anderen mee vertroosten. Wat een heerlijke toekomstverwachting mogen we zo hebben. Tot zover. Goed. We gaan nog samen danken. En ja, dan zit het er voor nu op. En dan hebben we, staat het hier op het kaartje, 25 januari zijn we hier weer. Dus dat is over 2 maanden. Ik wens jullie vanaf deze plek hele fijne feestdagen toe. Ik hoop ook een beetje gezellige feestdagen. En ook niet te eenzaam voor sommigen misschien. En ik hoop jullie 25 januari hier weer te zien. Nou ja, en is het hier niet, dan is het in ieder geval wel boven. Hè? Maar zoals iemand ook, wat het laatste las ook van boven, dan zullen we de laatste familiereunie hebben. En dan, mooi gegeven om te weten. We willen samen danken, Hemelse Vader. Dank u wel dat we hier vandaag mochten zijn, dat we de gelegenheid hadden, dat we in ieder geval gezond genoeg waren om hier te komen. Dat we vertroost mochten worden uit dat geweldige slot van het Bijbelboek Openbaring. Waarin u openbaart aan ons dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Waarin alles volmaakt zal zijn. En waarin u altijd bij ons zult zijn. Ja, waar we ons u soms nu wel eens missen. En zelfs met de Heer Jezus soms mee kunnen voelen bij wijze van spreken. Van mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zal dat geen seconde, geen milliseconde daarmee in ons opkomen. Omdat u dan over ons zal lichten. U zal over ons lichten en u zal bij ons zijn. Iets wat we niet kunnen snappen, iets wat we niet kunnen beseffen. We zullen altijd mogen leven. We zullen nooit meer zondigen. We zullen nooit meer ziek zijn. We zullen nooit meer verdriet hebben. We zullen nooit meer pijn hebben. We zullen met u leven en als bijkomende troost, we zullen al onze geliefden die in u ontslapen zijn weerzien. Heer, hoe heerlijk zal dat zijn. Dank u wel dat u ons dat vooruitzicht geeft en dat u ons daarmee nu troost. En dat uw geest dat ook aan ons wil bevestigen, door in ons te wonen, maar ook door het woord zoals we dat in de Bijbel hebben gekregen. Dank u wel daarvoor. En als we dan van hier gaan, Heer, wilt u dan ook de naprediker zijn. Dat de dingen waar we wat moeite mee hadden, waar we nog iets hebben van, hoe zit dat nou, dat we daar duidelijkheid over krijgen. Maar ook dat we de mooie dingen die we mochten lezen in Openbaring, dat we die bij ons mogen dragen. En dat we op moeilijke momenten in ons leven erbij bepaald mogen worden dat we op weg zijn naar huis. Dat we eens ergens zullen aankomen zeggen van hier voelen we ons thuis. Hier zijn we helemaal onszelf. Hier zijn wij één met u. En dat is het mooiste wat we mogen hebben. Ja, Heer, en als we dan zo van hier gaan, dan kunnen de zorgen, de moeite, de pijn en het verdriet van alle dag ons weer overvallen. Ja, en dat kan soms heel erg moeilijk zijn. Maar dan hebben we toch ook mogen lezen dat uw geest als trooster in ons hart is. En dat we eigenlijk ten diepste niet eenzaam hoeven zijn. Ja, ons wel alleen kunnen voelen, maar niet eenzaam hoeven zijn, omdat u altijd met ons meegaat. Omdat u onze hemelse Vader bent. En als het voor ons moeilijk is om u aan te roepen, om als het moeilijk is om u op te zoeken, dan is de geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen en ook in ons hart uitroept, Abba Vader. Dank u wel daarvoor dat u ons dat geeft. En ja, Heer, en laat het dan hopelijk ook wel weer zo zijn dat we elkaar weer eind januari hier mogen treffen. En ja, mocht de dood toch spelbreker daarin zijn, dan mogen we weten dat we mogen uitzien naar die geweldige familiereunie straks in de heerlijkheid van uw hemel. Dank u wel daarvoor. Amen.